De predikanten die bezoeken in deze tijd, in de komende tijd, een aantal jeugdgroeigroepen. En aan een van de jeugdgroeigroepen die ik ga bezoeken, van hen kwamen een aantal vragen, waaronder deze vraag aan mij. Om misschien over te hebben, en dat ga ik ook doen. Is ons geloof niet te gemakkelijk? We doen wat ons goed past en hoe het ons uitkomt. Bedankt voor deze vraag. Ja. En ik mag met een antwoord komen. En er zit een beschouwing in deze vraag. Als je hem leest. Kennelijk van een aantal jongeren. Ik weet niet of het representatief is voor alle jongeren in onze gemeente. Maar in ieder geval deze jongeren. Die kijken onze gemeente in. En die zien ons. En dat roept toch wel deze vraag op. Ze horen prediking, ze lezen in de Bijbel, zijn opgegroeid met christelijk geloof, kijken naar de gemeente en of naar hun ouders. Misschien de dominee. Ik denk gewoon ons als gemeente. Ik ben eigenlijk ben ik wel benieuwd wat we gaan antwoorden aan hen. En ook wat jouw antwoord is. Als je deze vraag leest. Is ons geloof niet te gemakkelijk? We doen wat ons goed past en hoe het ons uitkomt. Denk over na. Een miljoen vragen naar mij. Op jouw antwoord natuurlijk. En dan kan ik dat meenemen. Want ik ben wel benieuwd wat we gaan zeggen. En hoe ik moet komen op die groeigroep. Of ik ons moet verdedigen. Ons eventjes. De niet-jongeren dan. En inclusief de jongeren. Ik ben ook gewoon deel van de gemeente natuurlijk. Het gaat ook over henzelf. Of ik ons moet verdedigen of dat ik in gescheurde kleren moet aankomen op de jongere groeigroep. Is dat misschien wel de meest gepaste reactie? Stuur je antwoord dus op r.drop@nvkdeontmoeting.nl. Maar misschien als je dit zo leest en heb je een gevoel van herkenning. Is ons geloof niet te gemakkelijk? We doen wat ons goed past en hoe het ons uitkomt. Wat is, je hebt al een gevoel erbij. Je hebt al een idee erbij. Je hebt erover nagedacht. En ik zou jou willen vragen, als je denkt, dit raakt mij, de jongeren hebben een punt, dit raakt ons. Zou je dan willen opstaan om dat te laten zien? Sta op. Alleen dan, als je erover na hebt gedacht en denkt, ja, dit gaat over ons, dit gaat over we. Oké, dat kan ik meenemen. Een redelijk... Ja hoor, ga maar weer zitten. Een redelijk deel van deze gemeente, een aanzienlijk deel, redelijk deel, is het in ieder geval wel... Voelt er wel wat bij die stelling. Vraag. En deze vraag, als je er zo over nadenkt, is eigenlijk ook wel typisch een vraag die Johannes de Doper stelt aan de mensen in zijn tijd. Is ons geloof niet te gemakkelijk? We doen wat ons goed past en hoe het ons uitkomt. Dat was de vraag die hij stelde. Ja, dan zeg ik het heel gemakkelijk. Hij was meer een profeet. En die het gewoon volop radicaal zei tegen de mensen. Dit is gewoon zo, mensen. Zei hij tegen de mensen van zijn tijd. En bekeer je en maak gereed de weg van de Heer. Want de Heer is in aantocht. De Heer is in aantocht. Die komt met gerechtigheid. Bekeer je, mensen. Het is tijd. De tijd is aangebroken. Een profeet die heel radicaal de mensen opriep. Want God was in aantocht. De vader van de profeet Johannes. De vader van die profeet die zo radicaal het volk opriep. Tot verandering en bekering. Want het koninkrijk van God is nabij. Was sceptisch over die boodschap van die engel. Die engel kwam bij hem, hij is hier afgebeeld met een engel. In de Bijbel hebben engelen trouwens geen vleugels, maar in de christelijke kunst wel. Zo kun je hem herkennen. Hij was sceptisch ten opzichte van de boodschap van die engel. En daarom 9 maanden stil, zoals de engel Gabriel eigenlijk aan hem had geoordeeld. En misschien ook wel doof. Misschien was hij ook wel doof. Want er staat daar, ze beduiden hem dat hij moest zeggen wat de naam zou zijn. Daaruit zou je kunnen opmaken dat hij misschien ook wel doof was. Niet helemaal zeker. Maar hoe moet dat geweest zijn voor hem, die 9 maanden? 9 maanden stilte. Misschien wel heel frustrerend, aanvankelijk. Echt spijt dat hij die engel niet geloofd had. Waarom geloof ik een engel niet als die voor mij staat? Misschien dacht hij altijd wel, ja, als ik een engel zie, of heel weet je, als ik een engel zie, ja, dan geloof ik of zo. Nu zag hij een engel, was hij alsnog gewoon sceptisch ten opzichte van die ja, bizarre boodschap dat hij als bejaard stel met zijn vrouw een kind zou krijgen. Goed, geen gesprek, geen sociaal contact. Misschien wel heel frustrerend voor hem, als er iemand was. Denk het even voor jezelf in, als je iemand bent die misschien wel veel piekert of graag van je afpraat. Lijkt me heel frustrerend om dan niet te kunnen praten. Misschien denken sommigen het wel heerlijk, gewoon stilte. Een gedwongen stilte retraite van 9 maanden, die heel goed kan verantwoorden naar iedereen om je heen. Heerlijk misschien wel. Misschien denken sommigen wel heel leuk, ja, het zal me niks uitmaken. Ik heb toch Facebook, Insta en WhatsApp. Daar heb ik tegenwoordig nog praten voor nodig. Kan prima. En wat heeft het betekend voor zijn vrouw, Elisabeth? 9 maanden haar man stil. Misschien denken sommigen wel van jullie. Heerlijk zou dat zijn. 9 maanden mijn partner stil. Geeft de dominee daar misschien nog praktische handvaten voor mee, hoe je dat voor elkaar kan krijgen? Ja. En misschien een keer luisteren. Kan misschien wel helpen. Zacharias heeft zijn tijd in ieder geval nuttig besteed. Die indruk krijg je wel. Heeft zijn tijd nuttig besteed als je ziet wat het allemaal met hem doet en wat er gebeurt na die 9 maanden. 9 maanden stil. Ze zijn op leeftijd kinderloos hun hele leven lang en dan als bejaarde een kindje. In verwachting. God had heel lang al geen profeet gestuurd. Heel veel was er niks van God te merken geweest. Een donkere tijd. Zo beleefde iedereen dat, dat God niet sprak in die tijd. En ze alleen maar gewoon nog moesten doen met de Bijbel voor hen. Wat wij noemen het Oude Testament. De wet, de geschriften, de profeten. En dan wordt deze jongen geboren, deze kleine Zacharias. Alleen niet vernoemd naar Zacharias. Maar dan krijgt hij die naam. Eerst sceptisch, stil. Ze geven hem de naam die de engel had gezegd. En al die dingen geven een enorme verwachting. Een enorme verwachting juist na de geboorte. Niet alleen een verwachting tot de geboorte, maar ook na de geboorte. Van wat zal er van dit kind terechtkomen? God is bezig. God is iets aan het voorbereiden. Het is nu nog een baby, maar er gaat iets komen. En dan gebeurt het. Zacharias raakt op dat moment vervuld met de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest in zijn hart. Mooi om even bij stil te staan. Wat gebeurt er als iemand vervuld wordt met de Geest? Je zou er in dit geval zo overheen lezen. Maar dat betekent Gods Geest vult iemand. Werkt in iemand. En deze persoon die spreekt, wat iemand anders schrijft misschien vervuld van de Geest. De boeken van de Bijbel zullen soms ook vervuld van de Geest geschreven zijn, van mijn onderdelen. Gods Geest vervult en hij zegt wat de Geest hem ingeeft. Wel heel bewust zal hij geweest zijn van wat hij zegt. Het is niet dat God ineens zijn lichaam overneemt en gebruikt als een instrument om te kunnen praten en dat Zacharias buitenspel is of zo. Zacharias is heel erg bewust, zal hij geweest zijn van wat hij zegt. En hij zal zijn eigen woorden bedenken, althans dat gevoel hebben of het gevoel hebben dat er wordt ingegeven, maar het gaat via zijn hersenen en hij spreekt die woorden uit. Maar tegelijkertijd is het God die hem de woorden ingeeft. Dit is van God. Zo werkt het in de praktijk, bij profetie. Zo schrijft Paulus er ook over aan de gemeente in Korinthe. Absoluut ben je nog bij machten. Bij je eigen geest, je kan het ook stoppen. Maar je weet gewoon, ik spreek hier woorden van God. En je voelt je gedrongen om die woorden ook te spreken. En het bijzondere is, bij profetie, zeker hier zie je dat heel duidelijk. Maar heel vaak is dat bij profetie, in de Bijbel en ook in onze tijd. Het is doorspekt met woorden, beelden en bij teksten uit de Bijbel. Ook deze profetie zit gewoon vol met bijbelteksten die de Geest hem ingeeft. Profetie is eigenlijk juist Gods perspectief op wat er aan het gebeuren is. Gods licht wat schijnt over de situatie. En wat zouden wij dat denk ik vaak toch wel willen? Dat zijn we op zoek naar hoe de situatie nu is en dat hij zo verlangt naar een woord van de Heer en Gods perspectief daarover. Streef naar de gaven van profetie, roept Paulus ook gemeentes op. Streef naar de gaven van profetie, dat God, dat je in staat bent om te ontvangen wat Gods licht is, Gods perspectief over de situatie aan het gebeuren is, in mensentaal. En dat gebeurt zo vlak voor kerst. Gods perspectief, ik lees hem nog een keer wat hij zegt, vervuld van de geest. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden wij worden van onze vijanden. Gered uit de greep van alle die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader. Dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en oprecht. Altijd levend in zijn nabijheid. En jij kind, zegt hij tegen zijn kindje, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze Heer zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan allen die leven in duisternis. En verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Wat ongelooflijk veel hoop en belofte zit hierin. Hè? Ook nu weer dringt het om me door als ik hem weer lees. Wat een ongelooflijke belofte hierin ligt voor ons. Deze verse uit deze profetie sta ik in het bijzonder bij stil. Dat wij, en dan 74, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Ik hou van deze verse. Ik vind het ontzettend mooi. Deze verse. En zijn denk ik ook behoorlijk de kern. Ik kan er meerdere stukken uithalen, maar ik kan niet alles, maar hier focus ik op. Wat zijn het ongelooflijk mooie versen. Waarom? Omdat dit Gods plan met jouw leven is. Ontkomen aan onze vijanden, alles wat ons beknelt, alles wat ons onderdrukt, alles wat ons weerhoudt, bevrijd, zodat we zonder angst zijn. Waarom? Om hem te dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Verlossing en vrijheid, vrijheid. Vrijheid spreekt ons allemaal aan. Maar vrijheid, de mooie vraag die je daarna kan stellen is vrijheid waartoe? Wat ga je met je vrijheid doen? Dat vind ik zo'n mooie vraag. Wat ga je met je vrijheid doen? Want daar draait het allemaal om. En het christendom, de traditie, het geloof, gelovigen en de Bijbel, die leren ons, geef een mens vrijheid en binnen de kortste keren gaat een mens weer gebukt onder een of andere vorm van slavernij. Die zichzelf oplegt vanuit zijn vrijheid. Geef iemand vrijheid om te doen wat hij wil. En binnen de kortste keren zit je weer ergens aan vast. En laat je jezelf weer ergens door onderdrukken. Vrijheid om de hele dag te gamen. En je raakt verslaafd aan het gamen en in de bang van het gamen. Vrijheid om geld te verdienen. Wat je wil. En binnen de kortste keren zit je vast aan het geld. En als je denkt, nou dat zijn vooral anderen die vastzitten aan het geld, moet je nog maar eens een keer terugdenken aan die ene preek van die vrouw. Een van de weinige vrouwen die op het podium heeft gestaan en toen zij sprak over geld. En hoe we daar herkenning in vonden. En hoe we inderdaad vastzitten aan het geld. Vrijheid om geld te verdienen. Slaaf van het geld. Vrijheid om alles te kiezen in het leven. Vrijheid van mogelijkheden. Wat hebben we dat? En wat zijn we een slaaf geworden, velen van ons, van presteren, van hoge latten leggen, tot het uiterste moeten gaan. Yes, we zijn vrij van tradities, vrij van religie wat ons onderdrukt, vrij van allerlei van zulke soort dingen die ons onderdrukken, vrij om onszelf te kunnen ontplooien, maar het gevolg is, de helft van ons heeft een burn-out. Misschien overdrijf ik, maar je begrijpt wat ik bedoel. Gevangen in een lastige maatschappij. Inderdaad, je bent vrij om te ontplooien, aangemoedigd om het uiterste uit jezelf te halen, je talenten te gebruiken. En wat een druk op een of andere manier legt dat op ons. Vreemd eigenlijk hoe dat gaat. Geef zogenaamd vrijheid. En op een of andere manier, we worden wel weer ergens, worden we wel gewoon weer een slaaf van. Maken we onszelf een slaaf ergens van. En het gave, het mooie van het christelijk geloof is, God maakt vrij. Jezus maakt vrij. Waar de geest is, daar is vrijheid. Heel duidelijk. Maar geeft ook richting aan ons. Richting aan ons om in die vrijheid te blijven. En vanuit die vrijheid te leven. In dienst aan Hem. Onze God, er zijn ontzettend veel goden in deze wereld. Maar onze God, als je die dient, toegewijd en oprecht, is de enige God waar je echt in vrijheid mag blijven doorgaan. En in vrijheid mag blijven dienen. En nee, God is niet een God van alsnog presteren van Hem en je talenten volop inzetten. Ja, mag je wel, maar niet onder die druk en die hoge lat. En God die ontzettend veel van je vraagt. Maar bij God is het beginnen bij die nabijheid. Dat kostbare, altijd levend in zijn nabijheid. Daar begin je mee als gelovige. In his presence, mag ik dat ook in onze kerk noemen. Beginnen bij zijn nabijheid in plaats van aan het einde van de rit. Dat wanneer je toegewijd, oprecht en alles allemaal goed doet, je dan inderdaad mag genieten van zijn nabijheid. Maar nee, er is nu al genade. Nu is er al kindschap, daar begin je mee. En in die vrijheid mag je alsjeblieft blijven. Oh, en overkomt het ons als gelovigen dan niet dat we ons laten knechten door de goden die hard zijn? Nee, iemand die gelooft is ook onderdeel van deze maatschappij. Zit helemaal in deze maatschappij. Zal wellicht helemaal meegaan in deze maatschappij. En ook gelovigen vergeten waar het om draait. Ook dominees. Net zo goed vergeten waar het om draait. Alleen al hierom misschien. Misschien wel om waar we mee zijn begonnen. Omdat we misschien gewoon doen wat ons past en wat ons goed uitkomt, althans in onze gedachten. En we gewoon meegaan met wat iedereen doet. Wat alle mensen om ons heen doen en wat we elkaar zien doen en onszelf zien doen en wat we hebben gedaan. En daarmee doorgaan en dan alsnog inderdaad gewoon de goden van deze tijd dienen. Dat gelovigen dat ook gewoon doen, de God van prestatie. En de God die ons onderdrukt. En wat gebeurt er dan vaak als we gewoon meegaan en gewoon doorgaan en plus God, dan is het heel vaak dat we inderdaad weinig van God maken, merken, teleurgesteld zijn in God, weinig van onze gebeden beantwoord worden, niet goed kunnen geloven dan ook. We bidden voor onszelf dat God onze plannen zegent. We doen gewoon wat we doen omdat we in onze maatschappij doen. We vragen God zijn zegen over ons. En God doet niks, God zegent ons niet, God doet het niet, God helpt ons niet waar we voor bidden. We raken gefrustreerd, we kunnen niet geloven, we merken niks van God. En daar zijn we dan, heel vaak. En zo verlaten vele gelovigen God, teleurgesteld. En ook daarom zijn deze verzen, vind ik ze zo mooi, geroepen tot dienst aan Hem in uw leven. U bent geroepen tot dienst aan Hem in uw leven. Normaal is dat je leeft als iedereen. Maar het zou anders zijn waartoe je wordt geroepen. En dat is iets anders dan gewoon doorgaan met wat iedereen altijd doet. Dienst aan Hem, waar je vreugde van mag verwachten. Voldoening, vervulling, beantwoording van gebeden. tegen muren aanlopen. Maar dat die muren dan ook daadwerkelijk vallen en doorbreken door gebed. Omdat je bezig bent daadwerkelijk met Gods plan. Omdat je bidt. Omdat je leven, dienstbetoon en gebed tegelijkertijd is. Verweven. Met dienst aan God. Gebeden worden beantwoord. En inderdaad, gebeden worden vooral beantwoord. Daar waar we bezig zijn met de dingen van God. Waar we inderdaad God dienen. Niet omdat je dan verdient, omdat je het dan goed doet, goed gedaan hebt, maar omdat je bezig bent met wat God ook wil in deze wereld, met het koninkrijk van God. Bezig bent in de lijn van Hem, zonder angst, bevrijd, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid te dienen. Want waar God gezocht wordt met hart en ziel, in het kinderwerk, in de gemeente, om een voorbeeld te noemen, en de barmhartige ondersteuning van jouw naaste, doorspekt met gebed. In de bekendmaking van het evangelie naar de mensen om je heen, of als daar een speciale actie aan verbindt, doorspekt met gebed. In de Alpha-cursus, wanneer je intensief bezig bent met het koninkrijk van God, mensen vertelt over wie Jezus is, daar biddend mee bezig bent, dan merk je inderdaad zoveel van God. En dan heb je niet die ervaring dat God weg is en je niks van God merkt. Daar waar mensen maar gewoon leven in vrijheid, is God zo ver weg in de zogenaamde vrijheid. Word je niet blij van God, dan raken mensen God kwijt. Maar waar wordt begonnen met de nabijheid van God en met genade, waar God wordt gezocht om te dienen, daar is God. Daar mag je God merken. En dan mag ik als eerste tegen jullie zeggen, als eerste, er is vergeving. Er is genade. Er is de nabijheid van God. Jezus is er. Hij heeft ons opgezocht. Hij heeft zich bekommerd om ons. En daar mag je beginnen, alsjeblieft. Begin daar. Als kind van God. Alles is er al. Geloof je dat? Vraag ik aan jou. Geloof je dat? Zeg er ja tegen in je hart. Of ontdek dat je er ja tegen zegt. Geloof je dat? En ieder die met zijn mond beleidt dat Jezus Heer is, die met zijn hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is, is van God. Dus dat ben je dan. Kind van God. Genade. En dan mag je blijven leven in zijn nabijheid. Vanuit diezelfde genade. En dienst aan God. En gebed. Bezig zijn in de crèche. Met de peuters. En de baby's. En tegelijkertijd bidden voor hen. Bidden voor de kindjes waar je in de crèche mee bezig bent. In de Bijbelklas, aan het werk, met de kinderen. En tegelijkertijd ook gebed voor dezezelfde kinderen. Misschien als je bezig bent, als je dat kunt, maar ook thuis. Gebed voor die kinderen. Het leiden van een jeugdgroeigroep in dienst aan hem. En tegelijkertijd met gebed. Biddend voor deze jongeren. Dat ze God mogen vinden, elkaar mogen vinden. Het goed hebben in de kerk en met elkaar. En God mogen vinden. Ergens wonen en tegelijkertijd gebed voor je buren. Gebed voor de mensen die om je heen wonen. Wonen en gebed. Je kinderen opvoeden en tegelijkertijd gebed voor je kinderen. Naar de kerk toe gaan en tegelijkertijd gebed. Voor je voorganger, voor het combo, voor degene die naast je zit. Gebed. En dat hoeft volgens mij heel kort, hè. Zegen het combo. Zegen hun met uw gaven, met uw geest, dat ze ons mogen meenemen in aanbidding. In zang. Dat ze ons hart mogen meenemen. Zegen hen vandaag ook weer. Elke piekengedachte mag je meenemen in gebed naar God. Wanneer je de jaarrekening voor je eindjaarrekening voor je bedrijf opstelt, doe het. Met passie, maar ook met gebed voor je bedrijf. Voor de mensen in je bedrijf. Voor je collega's. Voor je klanten. Je patiënten help je in de zorg. En tegelijkertijd bid je voor hen. Laat het doorspekt zijn door gebed. Voor je vrienden. Je weet wat ze nodig hebben, je vrienden. Vaak weet je dat. Bid voor hen. Voor hun noden. En ook. Ze dichter bij God mogen komen. Waar ze nu ook staan. Meegaan met de World Servants reis. En de fundraising die erbij hoort. Doe het. Maar ook met gebed. Bid waarvoor je mee bezig bent. Je dagelijkse schoolgang, dagelijkse werk, bid voor je collega's. De dingen die je doet voor het evangelie, voor het koninkrijk van God, met gebed. Dienst aan God en gebed. Zeg ik nu dat je veel moet bidden? Ja. Heb je heel goed gehoord. Dat zeg ik ja. Heb je heel goed gehoord. Want zo kun jij vorm geven aan, van jouw kant, aan dat altijd levend in zijn nabijheid. En dat is ook aan ons om vorm te geven. Altijd levend in zijn nabijheid. En gebed is dé manier. Voor iedereen. Niet voor een select groepje. Voor iedereen. Voor elke gelovige. Voor elk kind van God. Om te spreken met zijn vader. Elke dienstknecht van de Heer die werkt voor zijn Heer. Beginnend vanuit genade weer. En je bent helemaal vrij om niet te bidden. Misschien maar gewoon om door te gaan met zoals je het al deed, als je dat niet gewend bent. Helemaal vrij. Gewoon hard werken en presteren. En niet bidden. Succes. Het kan gewoon. Maar je zult gewoon niet veel van God merken dan. Je zult gewoon niet zoveel van God merken dan. Zoals Jacobus 4 vers 2 het zegt. Je hebt niet, omdat je niet bidt. Jacobus 4 vers 2. Je hebt niet, omdat je niet bidt. Advent, bijna kerst. Maak de weg vrij van God naar je hart. Zoek zijn nabijheid. Stel je in op zijn aanwezigheid. Geloof dat er genade voor je is, dat het daar allemaal mee begint. Als je bedoeld bent om te leven zonder angst, in dienst aan hem, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Deel je leven met God. Leef en bid. Dienst en gebed. Amen.